Goedemorgen. Heerlijk om zo met elkaar te mogen zingen. Ik kon jammer genoeg niet zo erg meezingen. Ik heb een beetje meegebromd. Ik heb een ongelukje gehad met een tak die me op mijn strottenhoofd sloeg. Een paar weken terug. En in één keer mijn stem kwijt. Hij is er wel weer, maar een beetje raspend. Een paar octaven lager. Ik kan niet de hoogte in. Dus ik moet het gaan proberen met het niveau van mijn stem, wat het nu is. Maar dan weet u van, hij klinkt wel behoorlijk raspend. Nou, dan ligt het daar aan. Ik ben niet verkouden, want dat hoor ik dan ook. Ben je verkouden? Nee, ik ben niet verkouden. Dus ik hoop dat u het volhoudt met mijn stem. En dat ik het ook volhoud. We gaan het zien, broeders en zusters. Maar het is goed om hier te zijn. Het is goed om samen te bidden, samen te zingen, samen volk van God te zijn. En ik moet zeggen, het is een mooie gevulde zaal. En dat is heel mooi om te zien. Om samen zo bezig te zijn met onze verlossing, met onze verlosser, met onze God en Vader. Ik wil graag met u behandelen Jozua hoofdstuk 1. Als u uw Bijbel hebt meegenomen, sla er dan op bij Jozua hoofdstuk 1. We hebben de Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium en dan hebben we Jozua. Een prachtige brug tussen de Torah en de rest van het Oude Testament. Ik ga dat hoofdstuk in het geheel lezen uit de herziene Statenvertaling en hopen dan het een en ander over te zeggen. Jozua 1, vers 1, en ik lees uit de herziene Statenvertaling. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere, dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten en tot de grote zee waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u stand houden, al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk, het land dat ik hun vaderen gezworen heb, hun te geven, in erfbezit laten nemen. Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes mijn dienaar u geboden heeft. Wijk daarvan niet af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen, overal waar u gaat. Dit boek met deze Tora, deze wet, mag niet wijken uit uw mond. Maar u moet er dag en nacht over denken, zodat u nauwlettend zult handelen, overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken, en dan zult u verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u, overal waar u heen gaat. Toen gebood Jozua de beambten van het volk: ga midden door het kamp en gebied het volk. Maak proviant voor u klaar, want nog binnen 3 dagen zult u deze rivier, de Jordaan, oversteken, zodat u kunt binnengaan om het land in bezit te nemen, dat de Heere uw God u geeft om in bezit te nemen. En tegen de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse, zei Jozua: denk aan het woord dat Mozes, de dienaar van de Heere, u geboden heeft. De Heere uw God geeft u rust en hij geeft u dit land. Uw vrouwen, uw kleine kinderen en uw vee zullen in het land blijven dat Mozes u aan deze zijde van de Jordaan gegeven heeft. Maar u moet in slagorde oversteken voor uw broeders uit, alle strijdbare helden, en u moet hen helpen. totdat de Heere aan uw broeders rust geeft, zoals aan u. En ook zij het land in bezit nemen dat de Heere uw God hun geeft. Dan mag u terugkeren naar het land van uw bezit en mag u het in bezit nemen, namelijk het land dat Mozes, de dienaar van de Heere, u gegeven heeft, aan deze zijde van de Jordaan, waar de zon opkomt. Toen antwoordde zij Jozua: alles wat u ons geboden hebt, zullen wij doen. En overal waar u ons heen zult sturen, zullen wij gaan. Zoals wij in alles naar Mozes hebben geluisterd, zo zullen wij naar u luisteren. Alleen mogen de Heere uw God met u zijn, zoals hij met Mozes geweest is. Iedereen die aan uw bevel ongehoorzaam is en niet luistert naar uw woorden, in alles wat u hem gebieden zult, moet gedood worden. Alleen, wees sterk en moedig. Tot zover Jozua hoofdstuk 1. Het is toch wel heel bijzonder, broeders en zusters, hoe actueel dit ook weer is, het boek Jozua. Hier staan wij dan. Op het punt dat de belofte bewaarheid gaat worden, namelijk het land in bezit nemen. Nou, u heeft het journaal gezien, ik heb het journaal gezien, u volgt het nieuws en u weet ook wat er nu gaande is in het land van Israël. Hoe Hamas op Simchat Torah, dat Joodse feest, het feest van de Torah, letterlijk betekent Simchat Torah, vreugde der wet, de vreugde van de wet. Dan vieren de Joden het feest dat hun de Torah toevertrouwd is. Dan gaan ze met de rollen door de synagogen. Die worden opgeheven en dan is er feest, want hen is de woorden van God toevertrouwd. En op Simchat Torah, op de Sabbat, is Hamas het land binnengevallen. Nou, wij gaan heel ver terug in de tijd naar Jozua, dat ze het land in erfbezit nemen. En nog steeds is het dus van alles los met Israël en de omliggende landen. Het boek Jozua kunnen we heel globaal indelen in hoofdstuk 1 tot 12. Dan heb ik bijgeschreven verovering. In hoofdstuk 1 tot 12 dan lezen we de geschiedenissen die Jozua beleeft met het volk van God in de verovering van het hen toe bedeelde en toegewezen land. Hoofdstuk 13 tot hoofdstuk 21 gaat voornamelijk over de verdeling van dat land. De 12 stammen die allemaal stukken toegewezen krijgen en het land wordt verdeeld onder het volk van God. Hoofdstuk 22 tot hoofdstuk 24, daar vinden we nog een prachtige preken en boodschappen en oproepen van Jozua. Verovering, verdeling van het land en een oproep in hoofdstuk 22 tot hoofdstuk 24. Je kan er nog veel fijner indelen, dat heb ik zelf ook wel, maar dit is eerst genoeg, een ruwe schets en indeling. Jozua komt van Hosea. Jozua werd eerst ook Hosea genoemd in Numeri hoofdstuk 13 vers 8. En Hosea heeft een hele mooie betekenis. Hosea betekent namelijk redding, verlossing. Maar Jozua heeft ook een hele mooie betekenis. Jozua betekent God redt. En van het woord Jozua komt natuurlijk Yeshua, Jezus, en dat betekent Yahweh, redt. In dit hoofdstuk wat we gelezen hebben, zijn de eerste 9 versen, gaat over Jozua de leider. Vers 10 tot 16 gaat over het volk en het in bezit nemen van de erfenis. Dus dan hebt u een indeling van dit hoofdstuk, een ruwe indeling. Ik kan het fijner indelen, maar dat ga ik niet doen. Vers 1 tot 9, Jozua de leider. Vers 10 tot 16, het volk en de erfenis. Broeders en zusters, waarom zouden we eigenlijk dat boek nog bestuderen? Het zesde boek in het Oude Testament, is het niet veel verstandiger, broeder Bruineberg, om ons iets te vertellen over de brieven? Waarom een oud-testamentisch boek? Ik neem u mee naar Romeinen hoofdstuk 15 vers 4, waar Paulus iets gaat zeggen over het Oude Testament. En hij zegt daar deze woorden in Romeinen hoofdstuk 15 vers 4. Want alles, ik hoor nog bladeren, snisper, ik moet niet te snel gaan. Dan geef ik u even de tijd. Dan zoek ik alvast het volgende tekstplaats op. Dan hou ik wel een voorsprong. Romeinen 15:4. Ik ben heel blij dat ik geritsel hoor. U heeft uw Bijbel meegenomen. Daar ben ik heel blij om. Het is voor mij engelenmuziek, dat geritsel van de bladeren. Want u hebt Romeinen 15 vers 4 gevonden. En u gaat nu deze tekst lezen in uw eigen Bijbel. En ik hoop dat dit bij u blijft hangen. Want Paulus zegt hier, want alles wat eertijds of voortijds geschreven is, dat is het Oude Testament, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Daar wordt nogal iets gezegd, hè, over het Oude Testament. Het Oude Testament is gegeven voor ons en geschreven voor ons tot onderwijzing. En wat produceert dat dan, dat onderwijs van het Oude Testament? Dat hebben we gelezen. Volharding, vertroosting, hoop. Wat een geweldige mooie thema's. Het Oude Testament, als dat goed onderwezen wordt, produceert volharding, vertroosting en hoop. Maar het Oude Testament wil nog iets doen. 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 6. 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 6 en 11. Het onderwijs van het Oude Testament wil namelijk ook waarschuwen, vertroosten, volharden, hoop, maar ook waarschuwen. Want we lezen in 1 Korinthe 10 vers 6 en deze dingen zijn gebeurd, maar dan moet u dat voorgaande lezen, maar dat gaat over de geschiedenissen van Israël, die zijn gebeurd als voorbeelden voor ons vanmorgen, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij het oude verbondsvolk verlangd hebben. Vers 11. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Vertroosting. Volharding, hoop, waarschuwing. Het is tot onze schade, broeders en zusters, als wij het Oude Testament zouden negeren en vergeten en ons louter zouden verdiepen in het Nieuwe Testament. Een balans is nodig, oud en nieuw. Ik wil graag nog met u lezen, voordat wij naar dit hoofdstuk zullen gaan, Numeri hoofdstuk 27. Numeri 27. Ik heb in twee voorgaande studies al een hele schets gegeven over het leven van Jozua. Dat ga ik niet weer doen. Maar ik neem u nog wel even mee naar Numeri 27. Vers 15 tot 23. En daar lezen we hoe Jozua het leiderschap toebedeeld krijgt. Numeri hoofdstuk 27. Vers 15 tot 23. Toen sprak Mozes tot de Heere, laat de Heere de God, die aan alle vlees de adem geeft, over deze gemeenschap een man aanstellen, die voor hen uitgaat, die voor hen ingaat, en die hen doet uitgaan en die hen weer doet ingaan, opdat de gemeenschap van de Heere niet zal zijn als schapen die geen herder hebben. Toen zei de Heere tegen Mozes, Neem Jozua bij u, de zoon van Nun, een man in wie de geest is, en leg uw hand op hem. Plaats hem voor de priester Eleazar en voor heel de gemeenschap, en draag voor hun ogen het bevel aan hem over. Leg een deel van uw waardigheid op hem. Dan zal heel de gemeenschap van de Israëlieten naar hem luisteren. En hij moet voor Eliezer de priester gaan staan en die zal voor hem vragen naar het oordeel van de Urim voor het aangezicht van de Heere. Op zijn bevel zullen ze uitgaan, op zijn bevel zullen ze ingaan, hij en al de Israëlieten met hem, heel de gemeenschap. Mozes deed zoals de Heer hem geboden had. Hij liet Jozua halen, plaatste hem voor Eliezer de priester en voor heel de gemeenschap. Hij legde hem zijn handen op en droeg hem het bevel over, zoals de Heer door de dienst van Mozes gesproken had. Hoe belangrijk is het, broeders en zusters, een gezond en goed leiderschap? Iemand, vers 17, die voor hen uitgaat, die voor hen ingaat, die hen doet uitgaan en die hen weer doet ingaan, opdat de gemeenschap van de Heere niet zal zijn als schapen die geen herder hebben. Nou, dit kunnen we zo meenemen naar het Nieuwe Testament. Israël was zo vaak schapen, losgeslagen, die geen herder hadden. Maar de gemeente van Jezus Christus, oh wat heeft de gemeente gezonde herderen nodig, die hen leiden, die hen sturen, die hen richting geven, die hen richting geven achter de Heere Jezus aan. Een gezond leiderschap is vitaal in een gemeente. Daarom, broeders en zusters, bid voor het leiderschap in deze gemeente. Bid voor de ouderlingen. Mopperen is heel makkelijk. Bid voor hen. Bid voor een gezond leiderschap. Ook het leiderschap heeft fouten en zwakheden en maken fouten. Vergeef het hun, want zij zijn net zulke zondaars als u bent. Maar zij arbeiden voor de Heer. Leiderschap ongelooflijk belangrijk. Nou, dat wil ik met u meenemen. Daarom Jozua. Jozua werd aangewezen omdat in die man de geest van God was. En leiding geven zonder de geest van God, dat weet u ook, is onmogelijk. Ja, is wel mogelijk. Maar dat is niet een leiding geven naar Gods gedachten. In uw eigen studie zou u nog stukken kunnen lezen in Deuteronomium hoofdstuk 31 en ook hoofdstuk 34. Dat gaat ook over de installering van Jozua. Maar dat zullen wij niet allemaal meer herhalen. Waar ik mee wil beginnen is u opmerkzaam te maken op hetgeen we zo vaak gelezen hebben. Vers 6. Wees sterk en moedig. Vers 7. Wees sterk en zeer moedig. Vers 9. Wees sterk en moedig. Schrik niet. Wees niet ontsteld. Vers 18. Wees sterk en moedig. Andere vertalingen hebben het over dapper. Moed of dapperheid. Wie heeft wel eens gehoord van de vier kardinale of de vier klassieke deugden? Steek uw hand eens omhoog. Wie heeft er wel eens over gehoord? De vier klassieke deugden. Geformuleerd door de filosofen Socrates, Plato. Ik zie nog niet heel veel vingers. Ik ga ze u geven. In de oudheid werden de vier kardinale klassieke deugden geduid met rechtvaardigheid, moed, verstandigheid en matigheid. In het Latijns gaat het als volgt. Rechtvaardigheid is de iustitia. Moed is fortitudo. Verstandigheid is prudentia. Hey, u denkt prudent. Prudent handelen. Verstandig handelen. Ja, zeker. Prudentia. En matigheid is temperantia. Temperance in het Engels. Matigheid. Zelfbeheersing. Nou heb ik er ook nog achter geschreven al het Grieks. Maar dat laat ik maar voor wat het is. Dat vind ik leuk. Maar dat is mijn tik. En u hoeft niet mee te gaan in mijn tik van woorden en grondtalen. Prima. Rechtvaardigheid, moed, verstandigheid en matigheid. Maar die komen we ook tegen dus in de Bijbel. Rechtvaardigheid, moed, verstandigheid, maar ook de matigheid, de zelfbeheersing. Het is de laatste partje van de sinaasappel, van de vrucht van de geest. Maar hoe kwamen die filosofen tot die deugden? En laat ons moed eruit halen. Moed, dapperheid. Hoe kwamen ze tot die deugd? Dat deden ze als volgt. Als jij de beide uitersten neemt, zowel negatief als positief, dan is de tegenovergesteldheid van dapperheid, helemaal aan de ene kant van de stok, is angst, lafheid. Maar aan de andere uiterste heb je roekeloosheid, overmoed. De balans tussen lafheid, angst of roekeloosheid, onbezonnenheid, overmoed, als een kip zonder kop ergens heen gaan, is het midden. En dat is dapperheid. En dat vind ik wel heel mooi, hoe zij tot die deugd kwamen van dapperheid. 4 keer lezen we hier, wees dapper, wees dapper, wees dapper, wees dapper, wees sterk en dapper. De neiging kan bestaan voor Jozua en voor het volk van God om aan de ene kant in angst en lafheid, net zoals dat gebeurde, weet u nog, met de verspieders. We kunnen niet ingaan, reuzen, dikke muren, laf, vrees en angst. Aan de andere kant kunnen ze ook onbezonnen zo dat land binnengaan op eigen inzicht. Dat gaan we nog wel tegenkomen. Dat God iets niet bevolen had en dat ze toch een stad wilden innemen op eigen inzicht. En dat lukte niet. Dapperheid, moed, is de oproep. Dat houdt het midden. En broeders en zusters, als wij geloven dat wij in de eindtijd leven, en dat leven wij, als wij geloven dat de terugkomst van de Heere Jezus dichterbij is gekomen dan toen wij eerst geloofden, en dat is zo, dan is dit iets wat ook wij nodig hebben. Dapperheid, moed. Het is heel makkelijk om verschrikt te raken. Begrijpelijk ook. Om angstig te zijn. We hebben de kracht van de Heilige Geest en de kracht van de Heer nodig om dapper te blijven. Sommigen hier zijn van nature moedig, dapper misschien wel. En de Heilige Geest hoeft niet veel te doen om die dapperheid aan te vuren. Maar hier zitten ook wankelmoedige mensen die van nature wat angstiger zijn. En die hebben dit nodig, deze oproep om dapper te zijn. Ook dapper te zijn in alles wat ons nog gaat overkomen voor de terugkomst van de Heere Jezus Christus. Nou, werk dat voor uzelf maar eens uit. Ik heb dit meegenomen, deze 4 kardinale deugden. U kunt dat zo vinden in boeken, encyclopedieën en ook wel op het internet. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere, dat is vers 1, dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: mijn dienaar Mozes is gestorven, nu dan, sta op, steek deze Jordaan over. En dat lezen we keer op keer, steek deze Jordaan over. Daar ga ik straks iets over zeggen. En heel dit volk naar het land dat ik aan hen de Israëlieten ga geven. En dit is mooi, broeders en zusters, vers 3. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. God gaf dus die belofte van de inname van dat land. Maar dit volk moest dat beloofde land, dat land Kanaan, wel innemen. Daarom, broeders en zusters, wij bezingen nog wel eens in die liederen over dat heerlijke land Kanaan, suggereren dat Kanaan de hemel is, toch? Is mooi in het lied en die dichterlijke vrijheid gun ik ze ook wel. En ik zing dat uit volle borst mee, nu niet, maar ik hoop later wel weer, als mijn stem weer hersteld is. Maar Kanaan is niet een beeld van de hemel. Kanaan is een beeld voor ons van de hemelse gewesten. Een tegenhanger van de inname van Kanaan, het beloofde land, een nieuwtestamentisch tegenhanger, is Efeze, de Efezebrief. En ik hoop u dat een beetje te schetsen. Want in Kanaan is niet de hemel, daar waren reuzen, daar waren steden, daar was een strijd, daar was een oorlog. En ook wij, broeders en zusters, als wij het Nieuwe Testament goed begrijpen, dan zijn wij ook in een geestelijke strijd verwikkeld. Maar de belofte, het is u gegeven. De belofte van de Vader van God is gegeven, maar elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. Jullie moeten wel, met jullie voeten, elk stukje wat van jullie al is en gegeven is, betreden, want dan gaat het wat in positie jullie toegewezen is, gaat in de praktijk ook jullie bezit zijn. Positie, positioneel, praktisch. Uw zoet voedsel moet dat betreden, heb ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Nou, dan ga ik toch even naar Efeze. Efeze hoofdstuk 1. Een geweldige brief. Efeze hoofdstuk 1. Daar lezen we in vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Het land ligt open voor ons. Dit is de belofte. Het is u gegeven, alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Ook hoofdstuk 2 vers 5 en 6 van de Efezebrief. Ook toen wij dood waren door de overtredingen, zijn we met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Nou, en in ditzelfde brief, dat hoef ik u niet te vertellen, hoofdstuk 6, daar hebben we de geestelijke wapenrusting, want er is strijd. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, en toch is er een strijd. Ja, broeders en zusters. Want wat kan er een verschil zijn tussen christenen onderling? Er zijn van die christenen die, neem nu twee christenen, allebei gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Positioneel, absoluut gelijkwaardig en gelijk. Maar u kent ook die personen om u heen, of misschien wel dode christenen, overleden christenen uit boeken. Wat een verschil in praktische ondervinding. Mag ik het zo zeggen? Van sommige christenen, zusters of broeders, die hebben hun voet op zoveel van die erfenis gelegd. Het straalt er vanaf. En een andere christen is niet zo ver in dat wat hem of haar positioneel toegewezen is, praktisch het eigendom te maken. Dat is het grote verschil in geestelijkheid en ook in geestelijke ontwikkeling onderling. En dat vind ik terug in Jozua hoofdstuk 1 vers 3. Want het Oude Testament is een plaatjesboek. Is zijn schaduwbeelden, zijn zinnenbeelden, wat ons ook in typologische zin wil onderwijzen. En Paulus doet dat ook in zijn brieven en geeft daar duiding aan. Daarom, broeders en zusters, de uitdaging, die belofte is er wel, dat land is al lang gegeven, u bent gezegend met alle geestelijke zegening, positioneel, maar ga met uw voedsel elke plaats van die zegen betreden, want dan ga je proefondervindelijk je eigendom maken. Nou, werk dat voor uzelf maar eens uit. Terug naar Jozua hoofdstuk 1 vers 4. Daar krijgen wij een schets van wat ze in moesten nemen. Van de woestijn en deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten en tot de grote zee waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u stand houden, al de dagen van uw leven, Jozua. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Dat kwamen we ook tegen Numeri. Ik ben met u. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Ik ben met u. Bij mij komt dan onmiddellijk in mijn gedachten dat de woorden van de Heere Jezus in het evangelie van Matthäus bij de uitzending. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de eeuw. Net zoals God de Vader was bij Jozua, is hij met ons. Maar Jozua moest een strijd strijden en ook wij, lees Efeze hoofdstuk 6. Daar gaat het over, houd stand. Niemand zal tegenover u stand houden. Maar hij moest wel stand houden in de kracht van de Heer. Het ging niet automatisch, maar de belofte is, niemand zal tegenover u stand houden. Broeders en zusters, Efeze 6, houd dan stand. Niemand zal tegenover u stand houden in de hele geestelijke machten. U zult stand houden als u die geestelijke wapenrusting eigen maakt. Wees niet bang voor de duivel. Wees niet bang voor zijn handlangers. Want ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de eeuw. U merkt wel hoe ik heen en weer switch van Jozua 1 naar het nieuwe verbond. Ja, broeders en zusters, om u de heerlijke, innerlijke consistentie laat zien van het woord van God, zowel in het oude als in het nieuwe. Continu diezelfde principes. Vers 6. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk het land dat ik hun vader gezworen heb hun te geven in erfbezit laten nemen. Alleen wees sterk en zeer moedig. Zo vaak, wees sterk en zeer moedig. Bij mij komen daar een beetje gedachten naar boven, misschien ook wel bij u, dat Paulus ook de vreesachtige Timotheus zo vaak moest zeggen, wij hebben niet een geest van angst en vrees, maar van kracht en bezonnenheid. Op een andere plaats zegt Paulus tegen Timotheus, wek dan de gave op die in u is. Begraaf hem niet. Kom nou, Timotheus. Ik weet dat je timide bent, dat je de neiging hebt om conflicten uit de weg te gaan. Wees sterk en zeer moedig. Jozua had dat nodig. Hij had alle reden om verschrikt te worden en om ontmoedigd te worden. Maar wees sterk en zeer moedig. Ik ben met je. Maar wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes mijn dienaar u geboden heeft. En dit is zo mooi, broeders en zusters. Wijk daar niet vanaf, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond. U moet er dag en nacht over denken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Dan immers, dan zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Dit is zo rijk en dit geeft zo een inzicht hoe in dit hoofdstuk, in de eerste 9 versen, God zelf spreekt tot Jozua en hem handvatten geeft om sterk en zeer moedig te zijn. En hem bepaalt bij de woorden van Mozes. Ik heb hiernaast geschreven het woord van God kennen, spreken, overdenken en gehoorzamen. Want dat vinden we in deze woorden terug. Ken dat woord, Jozua, de hele Torah van Mozes. Wijk daar niet vanaf, niet rechts naar links, ken het. Ken dat woord. Zonder dat woord kan je geen leiding geven en al helemaal niet dat land innemen. Geen strijd strijden. Ken dat woord. Maar wat zo opvallend is, vond ik, is vers 8. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond. Dat is mooi geschreven, broeders en zusters. Kijk, je hebt van die studeerkamer gelovigen zoals deze broeder. Die vindt het heerlijk om lekker te studeren. Geen mensen om me heen. Lekker in mijn bubbel het woord van God kennen. Maar de oproep is ook aan iedere studeerkamergelovige om naast dat kennen ook dat mond, ook dat woord voor in de mond te hebben. En ik bedoel dat niet alleen broeders en zusters naar de wereld toe. De oproep van we moeten getuigen zijn. We moeten spreken over de Heer Jezus naar de wereld toe. Is waar. Maar hoe is het broeders en zusters als familie hier vanmorgen? Is dat woord die wij kennen ook voor in onze monden om elkaar wederzijds te vertroosten, te bemoedigen, te onderwijzen, te stichten, op te beuren? Kent u de beloften Gods? Zijn die beloften Gods in uw hoofd, in uw hart, maar ook in uw mond? Dat u zegt, ach zuster, u gaat ernaast staan en u bemoedigt haar of een broeder met het woord van God. Want het is voor in uw mond. Zo belangrijk, broeders en zusters, in de gemeente spreken over het woord naar elkaar toe, maar ook daarbuiten. Niet alleen het woord kennen en spreken, maar ook overdenken. Maar u moet het dag en nacht overdenken. Kijk, ik zou kunnen zeggen mediteren. Maar mediteren heeft een beetje een negatieve associatie. Het doet denken aan het oosten, het prevelen, mediteren. Maar als u sec kijkt naar het woord mediteren, zonder dat die hele bagage die het met zich mee heeft, is mediteren een neutraal woord. Dat wil zeggen herkauwen. Overdenken, overpeinzen. Maar laat ons maar houden bij die woorden overdenken, overpeinzen. Het is goed het woord van God te kennen. Het is goed het woord van God te spreken. Maar ik weet niet hoe het u vergaat, maar soms grijpt een vers mij. En dan laat dat mij niet los. Of ik nu wakker ben of wakker word. Daar heb je dat vers weer. En je bent erop aan het kauwen, herkauwen, fijnmalen, overdenken, overpeinzen. Dat is mediteren, dat is overdenken. Je bent daarmee bezig. Dat gaat dieper dan alleen kennen en alleen spreken. En bovenal gehoorzamen. Zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Kennen, spreken, overdenken, gehoorzamen. En broeders en zusters, hoe relevant is dit? De Satan heeft eeuwenlang geprobeerd het woord van God te begraven, weg te houden bij het gewone volk. Dankzij de reformatie kwam het woord weer waar het hoorde, bij de mensen. En alle bijbelvertalingen die plaatsvonden, fantastisch, in alle talen het woord van God. Maar broeders en zusters, ik vrees dat het de overste van deze wereld gelukt is, niet alleen om het woord van God irrelevant te maken naar de wereld, dat is gelukt. Maar dat het overste van deze wereld het zelfs lukt het woord van God weg te houden bij het volk van God in de kerk van God. Onbegrijpelijk als je dit leest. De hoge achting en noodzaak van het woord van God. En dat er zo achterloos omgesprongen wordt in zoveel gemeenten. Waar sprekers anekdotes en verhaaltjes en belevenissen aan elkaar rijgen, wat best wel vermakelijk kan zijn hoor. Maar het voedt niet het kind van God. Simchat Torah, de vreugde van de wet. Wat een mooi feest, hè? Bent u blij met het woord van God? Geeft u vreugde, niet alleen de Torah, maar geeft u het hele Oude Testament, maar het Nieuwe Verbond, geeft u dit boek vreugde, omdat dit boek u bij de Messias gebracht heeft, bij de Heer Jezus Christus? Omdat dit boek u bij het kruis heeft gebracht? Omdat dit boek u het eeuwige, bij het eeuwige leven heeft bepaald, bent u blij met dit boek? Die spreekt over de terugkomst van de Heer Jezus. Die spreekt over een gelukzalige hoop. Bent u blij met dit boek? Die spreekt over het feit dat de Heilige Geest in u woont. O broeders en zusters, het kenmerk van een trouwe gemeente van Jezus Christus in de eindtijd, Openbaring hoofdstuk 3 is Philadelphia. U hebt het woord van mijn volharding bewaard. Nou, ik zou dit heel graag willen uitbouwen, dat ga ik niet doen. Ik geef u wel het vers, Deuteronomium hoofdstuk 17, vers 14 tot 20. We kunnen daar niet naartoe gaan. Deuteronomium 17, vers 14 tot 20. Maar daar zegt Mozes in de Tora al: er komt een tijd, dan gaan jullie een koning begeren. Maar ik ga jullie nu alvast vertellen wat die koning moet doen. En een van die dingen die de koning niet moest doen, maar wel moest doen, is precies deze opdracht. De koning moet zich een Tora naast zich neerleggen, lezen, overdenken en hij moet handelen na de Tora. En dan zal hij voorspoedig zijn. Nu ga naar het boek Samuel en naar de koningen. U vindt daar ongelooflijk veel koningen. En er waren maar een stuk of 8 goed. En die waren stuk voor stuk goed omdat ze het woord van God overdachten, kenden, ze spraken het en ze richtten het volk van Israël met dat woord. Nou, genoeg gezegd. Vers 9, terug naar Jozua. Het laatste stukje ga ik sneller door hoor. Vers 9, heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet. Je hebt alle reden om te schrikken, maar schrik niet. En wees niet ontsteld, je hebt alle reden om ontsteld te zijn voor Jericho, maar wees het niet. Want je hebt iets, Jozua. Je hebt namelijk de Heere uw God is met u. Overal waar u heen gaat. En dat is voor ons ook zo, broeders en zusters. Vers 10 tot 16. Toen gebood Jozua de beambten van het volk: ga midden door het kamp en gebied het volk, maak proviand voor u klaar, want nog binnen 3 dagen zult u deze rivier de Jordaan nog een keer oversteken. Zodat u kunt binnengaan om het land in bezit te nemen dat de Heere uw God u geeft om in bezit te nemen. Wat mij triggerde in dit vers is 3 dagen. Waarom 3 dagen? Waarom niet meteen? De belofte is er, het kan, de Heer zegt het, waarom 3 dagen? Exodus hoofdstuk 3 vers 18, niet opslaan, we hebben geen tijd voor, ik ga het u zeggen, want u weet dat wel. Exodus 3 vers 18, daar lezen wij dat Mozes tegen Farao zegt: wij willen graag met het volk van God 3 dagreizen de woestijn in. Houd dat vast, 3 dagreizen de woestijn in. Hosea 6 vers 2, daar wordt gesproken over de 2e dag, maar op de 3e dag herleving. Op de 3e dag herleving. Jona in Jona hoofdstuk 1 vers 17, hoe lang zat hij in die vis? 3 dagen. Hoe lang was er dat de Heer Jezus begraven was? 3 dagen. Deze 4 tekstverwijzingen, wat hebben die gemeenschappelijk? Elke keer, na 3 dagen, een nieuwe stad. Een nieuw begin. Het volk van Israël, 3 dagreizen en dan nieuw begin. Hosea 6 vers 2 is wel heel duidelijk. Na de 3e dag, herleving, nieuw begin. Jona, die weerspannige Jona, 3 dagen in de vis. 3 dagen in de vis, maar na 3 dagen, nieuwe stad Jona, je gaat naar Nineveh, helemaal een nieuwe stad, en je gaat nog een keer proberen. De Heere Jezus, 3 dagen en 3 nachten, en na de 3e dag, op de 3e dag, opstanding, nieuwe schepping, nieuw leven, nieuw. Ook hier, volk van God, 40 jaar lang rondgezworven in de woestijn. Maak proviand voor u klaar, want nog 3 dagen, nieuwe start, nieuw begin. Dan gebeurt er iets, iets geheel nieuws. Jullie gaan het land innemen. Nou, werk dat voor uzelf maar eens uit. De drie. Misschien vindt u nog wel meer drietallen in de Bijbel die refereren naar iets nieuws. We gaan door. Vers 12. En tegen de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse, zei Jozua: denk aan het woord dat Mozes, de dienaar van de Heere, u geboden heeft. De Heere, uw God, geeft u rust en hij geeft u dit land. Uw vrouwen, uw kleine kinderen, uw vee zullen in het land blijven dat Mozes u aan deze zijde van de Jordaan gegeven heeft. Maar u moet in slagorde oversteken, voor uw broeders uit, alle strijdbare helden. En u moet hen helpen, totdat de Heere aan uw broeders rust geeft, zoals hij ook aan u. En ook zij het land in bezit nemen dat de Heere uw God hun geeft. Dan mag u terugkeren naar het land van uw bezit. En mag u het in bezit nemen, namelijk het land dat Mozes, de dienaar van de Heere, u gegeven heeft aan deze zijde van de Jordaan, waar de zon opkomt. Dan moet ik u toch een beetje meenemen aan deze kant van de Jordaan. U kent de geschiedenis, denk ik wel, dat Og van Bazan en Sihon, de koning van de Amorieten volgens mij, of de Ammonieten, daar wil ik vanaf blijven, verslagen werd aan deze kant van de Jordaan. En Ruben, Gad en de halve stam van Azer, die zagen dat stuk land liggen en dachten: wauw, hier kunnen onze schaapjes mooi weiden. Aan deze kant van de Jordaan, niet de oversteek naar het beloofde land, maar dit is eigenlijk ook wel heel mooi en goed. Numeri hoofdstuk 32, niet opslaan, mag u wel noteren, Numeri 32, daar leest u dat ze dat vragen aan Mozes. Maar Mozes, waarom zouden we oversteken naar dat land van de belofte? Over de Jordaan, dit is toch ook mooi land? En Mozes werd woest. Hoe durf je tegen de Heer in te gaan? Nou, ten lange leste werd alles gesust in dat hoofdstuk, want ze gaven een belofte toch met de broeders over te steken, mee te helpen het land innemen, maar als dat gebeurd was, dat ze dan toch maar wel even terug mochten aan deze kant van de Jordaan. Nou, Mozes liet dat hen toe. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Later in dit boek, Jozua 22, en ik zeg dat, ik laat allemaal zaadjes vallen, zodat u dat misschien wel thuis gaat, alvast gaat nakijken, maar daar komen wij nog wel toe, vindt toch ook weer schermutselingen plaats, want de stammen aan deze zijde van de Jordaan, Ruben, Gad en de halve stam van Manasse, die gaan een altaar oprichten. En Jozua wordt woest. Wat wil je nu? Een altaar aan die kant en een altaar van de tabernakel in het beloofde land, is dat niet de schisma tussen het volk van God? Krijgen we niet twee religies? Nou, dat gaan we dan wel behandelen. Wat ik u hieruit wil halen, ten slotte, ik hoop dat u nog een beetje mee kunt komen, is het onderscheid tussen het door de Rode Zee gaan en het door de Jordaan gaan. Wat dat zinnebeeldig betekent. Schaduwbeeld en werkelijkheid. En misschien is dat al wel eens gezegd vanaf deze kant, dat weet ik niet. Maar de Rode Zee, het gaan door de Rode Zee en door de Jordaan, spreken beide van het sterven van de Heere Jezus Christus. Maar er is een onderscheid. En daarbij haak ik ook een beetje aan bij onze broeder met betrekking tot de doop. En dan is het cirkeltje helemaal rond. De Rode Zee symboliseert: Christus stierf voor ons. Want ik neem u mee in herinnering. Het volk van God. Achter hen Farao met de legers. Voor hen de Rode Zee. Redding was onmogelijk. Ze konden niet vluchten, te linker, te rechterzijde, achteren. Ze zaten als ratten in de val. Maar wat horen we dat Mozes zegt? Jullie zullen stil zijn. Ik wil geen enkele activiteit van jullie zien, want jullie kunnen niets doen. Jullie zullen stil zijn en de Heer zelf zal voor u strijden. En dat is, broeders en zusters, het gaan door de Rode Zee. Christus stierf voor u. U kon niets doen om bij te dragen aan uw redding en aan uw verlossing. U moest stil zijn, uw mond houden en knielen bij het kruis van Golgotha in absolute overgave. Stil zijn voor de Heer, want er is ook niets wat wij konden doen, reddeloos verloren. Christus stierf voor ons, voor u. Maar de Jordaan symboliseert iets heel moois. Dat symboliseert het feit dat wij met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn. En dat heeft direct te maken met de doop die dat een uiting aangeeft. Want in de doop belijden wij met hem gestorven, met hem begraven, met hem opgewekt tot een nieuw leven. En de hele wereld mag dat zien. Kom maar kijken naar mijn doop. Want ik ben die oude wereld uitgegaan, want op de derde dag vond er iets nieuws plaats. Opstanding, nieuwe schepping, nieuw Erik Bruinenberg. En daar ga ik naartoe, achter de Heere Jezus aan. Ik ben door de Jordaan gegaan. Ik ben met Christus gestorven, met hem begraven, met hem opgewekt. En dat de Jordaan hier een beeld van is, is ook wel evident. Want door de Jordaan, met Christus gestorven, begraven en opgewekt, vindt daar de strijd plaats. Ja, want als je gedoopt wordt direct na je geloof, je komt tot geloof, je laat je dopen, dan is daar niet rust. Dan is daar strijd. Dan is daar afleggen al die oude gewoontes die je eigen hebt gemaakt in die oude wereld. Je bent niet in één keer, ja, je bent positioneel in één keer heilig, maar praktisch al lang niet hoor. Er is een hele strijd te strijden. Maar daar spreekt de Jordaan een heiligmaking over. Lees Romeinen 6, lees Colossense 2, daar heeft Paulus het over met hem gestorven, met hem begraven, met hem opgewekt en dan heeft hij direct over heiligmaking. Maar daar ligt onze kracht, broeders en zusters, met hem gestorven, maar met hem opgewekt, daar ligt onze kracht tot heiligmaking. Nou, nu een toepassing op dit gedeelte. Deze stammen wilden blijven aan deze kant van de Jordaan. Wel door de Rode Zee, maar niet door de Jordaan. En als ik daarover nadenk, dan zijn er ook wel christenen aan te wijzen die door de Rode Zee zijn gegaan, verlost, gekocht en betaald, die positioneel natuurlijk wel door de Jordaan zijn gegaan, maar niet praktisch. Die niet praktisch de waarheid van het met Christus gestorven en begraven en opgewekt zich eigen hebben gemaakt en in praktische zin ook als discipelen de erfenis innemen. Het zijn christenen die blij zijn met de verlossing. En ik ken ze. Ik kom zelf uit een soort gemeenschap die het altijd had over de Rode Zee, dat we daardoor zijn gegaan, dat we verlost zijn door het kruis van Jezus Christus. Heel weinig over heiligmaking. Heel weinig over de krachtige waarheid van de doop met Christus gestorven en met Christus opgewekt. Dat vind ik hier ook terug. Het voor de Jordaan blijven, het er niet doorheen willen gaan. Nou, mijn tijd is ruimschoots voorbij. En kijk nou eens, we zijn er ook door. Want het eindigt ook... met het volk die daar zegt tegen Jozua, alles wat u ons geboden hebt, zullen we doen. Overal waar u ons heen zou sturen, wij gaan. Zoals wij in alles naar Mozes hebben geluisterd, zo zullen we naar u luisteren. Alleen mogen de Heere God met u zijn zoals hij met Mozes is geweest. En iedereen die aan uw bevel ongehoorzaam is en niet luistert naar uw woorden, in alles wat u hem gebieden zult, moet gedood worden. Alleen Jozua, wees sterk en moedig, dat zegt het volk. Nou, we gaan in Jozua nog wel zien dat het volk van God niet altijd gehoorzaam is. En dan gaan we ook rijke lessen leren met betrekking tot ons als gemeente van Jezus Christus. Maar het is genoeg geweest. Maar ik hoop dat u het een en ander geleerd hebt vanmorgen vanuit het boek Jozua. Ik wil een kort dankwoord uitspreken en dan geef ik de dienst weer terug aan Tjipke. Vader in de hemel, dank u wel voor de kandelaar hier. Dank u wel voor de broeders en zusters die ik in het gezicht mocht kijken vanmorgen. Wat heerlijk dat zo'n grote groep bij elkaar is gekomen, omdat we gemeenschappelijk hebben de verlossing, het heil in de Heere Jezus Christus. Vader, dank u wel dat we zo elkaar mogen bemoedigen, genieten mogen van elkaars aanwezigheid. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor de rijke lessen die daarin staan. Vader, geef toch dat we die lessen mogen internaliseren in ons geestelijk DNA. Dat het niet alleen een evaluatie is, nou dat was mooi, dat was, we hebben iets geleerd, maar Vader, geef dat we hiermee aan de slag mogen en dat we er rijkere christenen van mogen worden. Sterkere christenen, geestelijkere christenen. Christenen die zo de toekomst in mogen gaan totdat u de Heer Jezus terugkomt om ons thuis te halen. Amen.